Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering praat ik met het avondshow Schrijversteam.
De eerste grap die viel gewoon totaal dood. Ze probeerde de volgende grap, viel ook dood. Testgrap, dood. Gegarandeerde hit die het weer omhoog moet trekken, viel dood. Ingewikkelde grap, viel allemaal dood.
Nou ja, ik praat met een deel van het schrijversteam van de avondshow. Want het programma wordt gemaakt door heel veel goede mensen. Dit zijn de schrijvers die actief zijn of zijn geweest als comedian en die bij deze opname konden en wilden zijn. Te gast zijn Emilio Guzman, Frank Brasser, Jurg van Ginkel en Tex de Wit. Arjen Lubach schrijft zelf natuurlijk ook mee, maar hij was al eerder te gast in Elektra met een eigen aflevering. Zoek die een keertje op, die was hartstikke leuk. Bij deze aflevering is een bonusaflevering voor de crewmembers. Wil jij ook bonusafleveringen en consumptiebonnen? Ga dan naar elektrapodcast.nl en word crewmember. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met het avondshow Schrijversteam. Stel jezelf even heel kort voor dat iedereen weet wie is. Dat mm-hmm. weten jullie wel, maar ook... Dus ik begin bij jou, Jurg.
Oh, oké. Okay. Ja, hoi. Ik ben Jurg van Ginkel. En ik was heel lang stand-up comedian. En nu ben ik schrijver, zodat mij deze schrijvershanden hoeven nooit meer een microfoon op te rapen. Dacht ik, toen ik deze vermaledijde podcast deed in een microfoon. Oh, ik ben nu al moe. Maar, ik ben niet meer gewend aan fysieke arbeid. Maar Jurg, dus hoi.
Ik ben Emilio Guzman. En ik was ook cabaretier. Of ben, weet ik nog niet helemaal. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ik schrijf nu ook voor de avondshow. En voor Even Tot Hier. Wat ik hier liever niet noem op de redactie.
Ik ben Tex de Wit. En ik was ook stand-up comedian. Lijkt nu een soort AA-meeting.
Het wordt een soort meeting. Maar het is oké.
Dapper dat je dit zegt.
Tex, we zijn eruit. Goed idee. Goed dat je dit
nee, het is gewoon om het nu zo te zeggen. En omgeving weet dit nog niet trouwens. Nee, maar ik heb jaren opgetreden. En nu eigenlijk al sinds zondag met Lubach is begonnen, schrijf ik voor dat programma en nu de avondshow. Met heel veel plezier. Oh. En daarnaast doe ik nog wat comedy-achtige dingen of schrijven voor andere dingen. Puzzelboeken maken. Je kent het wel.
Knap hoor, ja. Dat je hier bent en dat deel. Echt knap.
Ik ben nog steeds een beetje aan het bekomen dat je Guzman moet zeggen in plaats van Guzman.
Het is Guzman. Okay. Ja, de klemtoon ligt op de man. Ja, ik heb op een gegeven moment wel besloten waarom zou ik het verkeerd zeggen. Weet je wel? Ja. Het is aan de ene kant is het misschien aanstellerig om je buitenlandse naam goed te zeggen. Maar ik dacht ook, ja dag.
Maar ben jij ooit goed aangekondigd dan?
Nee. Nee, echt gewoon nooit. Afgezien van dat ik wel eens als Gabriel werd aangekondigd. maar is het altijd Guzman geweest, ja. Ja. Maar ik ga het ook niet... Ik heb het nooit verbeterd daarna. Want het is Guzman.
Is Emilio deden ze wel goed? Of was je tweede naam dan ook nog zo Ronaldinho?
Emilio ging bijna altijd goed. Behalve dat het ook vaak Emilio...
Emilio Guzman.
Ja.
Hier is hij weer.
Ja.
Ik ben Frank Brasser. ik was stand-up comedian bij Club Haug en daarvoor in een kleinere circuit. En nu schrijver bij de avondshow.
Precies, want dat is inderdaad de overeenkomst tussen jullie allemaal. Jullie waren allemaal heel actief op het podium en nu veel meer actief achter de schermen, maar ook af en toe nog wel op podia. Maar ik ben wel benieuwd, Emilio, als je zegt over aankondigen en dat je op een gegeven moment besluit waarom zou ik degene zijn om het fout te zeggen.
Ja.
Heb je wel eens de fout gemaakt dat, want ik heb hem zelf ook wel eens gemaakt. Ik deed ooit mee met de Gong Show in Engeland in de Comedy Store. En die MC sprak uiteraard mijn naam verkeerd uit.
Ja, ja.
Die ging ik heel bij de hand verdedigen. Dat was zo'n beetje al direct mijn afgang.
Ja.
Maar heb je wel eens de fout gemaakt dat iemand je verkeerd aankondigt en dat je dacht, fuck it, nou ben ik er klaar mee, nu ga ik...
Nee, eigenlijk, ik heb dat heb ik altijd wel gelaten als het om mijn naam ging. Maar als ik werd aangekondigd als Gabriel, en dat gebeurde eigenlijk nog opvallend vaak, omdat mensen gewoon zo bezig zijn met, oké, ik moet Gabriel, echt een goede Gabriel naam zeggen. Ik moet echt Emilio zeggen. Ik moet Emilio zeggen. Ik moet. En dan, hier is Gabriel Guzman. Dan ging het natuurlijk weer verkeerd. En ik had gewoon een standaard opening daarvoor. Gewoon een standaard grap,
ja,
die altijd werkte. Dus dat ik ook niet... Want het is inderdaad... Het is gewoon vreselijk. Als je begint met iemand verbeteren, dan ben je een bedweter.
Ja.
En dan sta je gewoon 1-0 achter. Dat ze, ja, het is toch goed werkt.
En het rare, het publiek weet helemaal niet hoe je echt heet. Dus nobody gives a shit wat ze zeggen. Alleen jij komt heel boos op.
Ja, ja. En voor Gabriel zelf is het wel altijd moeilijk geweest, want Gabriel, dat is ook, die is nooit, ik geloof dat er geen, niemand kan zijn naam normaal zeggen. Ook mensen die hem al jaren kennen, die gewoon Xavier zeggen en ja, het is...
Of Gabriel, of Gavier, of klootzak. We hebben verschillende uitspraken gehoord. Ja. Kleedkamer.
Dat ook, lijkt me ook, dat lijkt me echt wel erg, hoor. Als het zo, je voornaam al zo verkeerd gaat. Ja. Maar het heeft gewoon geen zin om dan te beginnen met iemand te verbeteren. Dat is gewoon niet zo aardig.
En aan de rest, jullie wel eens gehad dat je echt of heel verkeerd aangekondigd bent, of zodanig dat je al gewoon gelijk boos het podium opkwam?
Ik wel een keer een MC die mijn naam vergeten was, maar daar kwam je pas achter tijdens het aankondigen. En had hij maar eerst aan een goede vriend. Ik heb al vaak met hem opgetreden. Hier is hij! Ja, dat was...
Ik weet serieus niet hoe ik mijn eigen naam moet uitspreken. Dat is ook wel een slechte... Ik bedoel, het is Jurg, maar soms is het Jurg.
Ja, maar jij doet Jurg.
Ja, maar
je doet een soort extra R en E.
Ja, maar dan weet je, dat is welke dag, dat is wie er, dan weet je wie er die dag achter de controle zit. Dat is gewoon een gespleten persoonlijkheid. Ja. Soms is het Jurg en soms is het, nee, dat sounds weird.
Heb je dat nooit aan je ouders gevraagd hoe het bedoeld is?
Nee, dat zat geen bedoeling achter. Die waren hartstikke dronken.
Ik ken ze. Zijn moeder heeft mij getrouwd. Dat is waanzin.
Maar een geweldige vrouw, maar altijd. Oef.
En want jij hebt ook wel in het Engels gespeeld. Is het daar nooit misgegaan?
Ja, dat is Jurg altijd. Ja. Eerst denk ik, oh, Jurg. En één keer was er een Amerikaan en die kondigde me af in het comedycafé. En die zei dan zo, Jurg, I don't know what the fuck that is. I can't say that without spitting on myself. Dus toen schreeuwde ik van achterin en daar zo, oh, next time I'll do it for you.
Ik heb een aantal dingen in mijn hoofd. Ik dacht, oh, daar moeten we het over hebben. Eén sowieso, Frank. Jij bent een keer met mij, en ook met Jurg trouwens. Jij was er ook bij.
Oh jee.
Ja, wij zijn ooit een weekend naar Berlijn geweest voor een show.
Oh, ja, dat was vet.
Ja. Toen was spelen, vet. Dus.
Was een heel leuk weekend.
Mm-hmm. Met de uit Veenendaal.
Ja, CTL Snoei, ja. Die organiseerde het. En Hassan El Rahoui was ook mee.
Mm-hmm. En dat was voor expats? Of spraken jullie, was het een Duitse show?
Het was een Nederlandse show.
Het was een Nederlandse show waarvan het de bedoeling was dat er Nederlanders heen zouden komen.
Maar Duitsers die Nederlands hadden, studenten Nederlands in Duitsland, die waren er ook in.
Ja, die waren er ook. En we moesten ook nog wel het publiek eigenlijk even regelen ter plekke.
Want je moest Nederlanders regelen in Duitsland. Dat was...
Ja, dus we zijn met 5 man in een auto daarheen gereden. En toen hadden we volgens mij de eerste avond geen show, maar gingen we naar een feest. Een soort Koningsdagfeest, want dan zouden we dan moeten gaan flyeren en mensen regelen. Om jij zit nu heel vragen te krijgen.
Dit gedeelte ben ik helemaal vergeten. Kwijt,
ja.
Ik ben wel, ik kan me wel herinneren, is dat we toen gingen optreden in een soort oud gekraakt huis, leek het op.
En een achterkamertje van de theezaak.
Ja, dat was het precies. Ja, dat was het zag er helemaal uit als café, maar ze deden alleen thee. En dat waren zo twee Engelsen. En dit is mijn hele beeld van Berlijn. Is voor de rest van mijn leven is het dit. Dat ik sprak met die man en zei naast van, zo, oh, is it like, so why only tea? Why don't you sell beer or something? It's like, yeah, maybe we should start doing that. Because it's very hard paying the rent. En toen vroeg ik naast van, yeah, but what is the rent? En zei naast, it's like 200 euros now. Ik dacht, het lukt je niet tot 200 euro bij elkaar te krijgen.
Die tent, loser. Die tent had ook geen naam. Die had alleen een theeblad op de gevel. Dat was het logo. Ja.
Je verkoopt alleen maar thee. Het is 8 uur 's avonds. Wat wil je doen? En hij zei, de shows waren eerst beneden. En er was inderdaad, dat was een soort luik of zo wat hij opentrok. En dat ging naar een kelder met inderdaad echt zo 1 trap naar beneden. Dat was zo 1 ingang, 1 uitgang. En zei ze, ja, but the fire department, he said, he can't do it anymore. Ik zei, godzijdank. Jezus Christus. Fucking death trap hier.
Maar jullie hebben wel gewoon gespeeld. Er was uiteindelijk publiek.
Ja, het was wel leuk. Het was een hele raar zaaltje was het. Want er waren ook allemaal. Ik kan me herinneren dat er ramen aan de binnen. Je kon je hand door achter de muur steken of zoiets. Het was heel weird.
Jullie hebben alle 3 een totaal andere.
Ja, ik weet zeker dat we bij dezelfde show zijn geweest. Maar ik weet inderdaad, het was een klein zaaltje. Ik denk dat er misschien 40 man in kon of zo. 40, 50 hooguit. Wij speelden in de breedte, zeg maar. Dus mensen zaten links en rechts voor ons vrij beter over die zaal uit. Maar ook wel op kussentjes. Inderdaad, heel erg hippie sfeer.
Ja.
En ook verder geen licht. Gewoon het licht van de kamer aan of uit. Ik durf niet eens te zeggen of we een microfoon hadden.
Jawel.
Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat zou ik niet eens meer weten.
Ik weet dat Frank welke bit Frank deed. Hij deed iets over dat het daar spookte. Dat was een hele leuke, hele geestige bit. Ja? Was dat. Ja?
Iedereen was omgekomen.
Ja,
in een vorige voorstelling of zo. Een paar dagen geleden. Een soort van reverse. Weet die film? Nou, dat hij uiteindelijk een spook blijkt te zijn.
Ja, het was dus de Sixth Sense, maar dan met het publiek deed hij. Was inderdaad zo. Het schijnt dat het hier spookt. En dat er dus allemaal mensen in het die denken dat ze in het publiek zitten, maar ze zijn eigenlijk al lang dood. Dat is wel een heel geestig gebit. Misschien iets te ingewikkeld voor mensen die waarschijnlijk
alleen thee drinken.
Ja, ja.
Ook, ik weet ook één show die wij een keer samen deden, Frank, ergens volgens mij in Kijkduin bij Den Haag. Dit is heel lang geleden. Maar zeker 10 jaar, zo niet langer geleden, dat we aankwamen en de tent heette Tios. En dat heb ik onthouden omdat we aankwamen en dat jij zei, hey, grappig, Tios, dat is het meervoud van Tia. Wat wij heel grappig vonden en dat tegen elkaar zeiden, niemand in deze tent gaat deze opmerking zo meteen begrijpen. Laat staan deze grap. En dat vind ik het toffe, want ik vind jou een hele leuke schrijver. En je had op Twitter ook altijd hele leuke grappen. Maar ook vaak op plekken waar publiek niet per se een extra denkstap zet voor een grap.
Ja.
Waar ik heen wil. Weet jij je shows te herinneren dat je dacht, oh mensen, maar kom op.
Nou even. Ja, dat is echt. Ik had. Nou, dat is wel even. Jeetje. Ik had altijd wel een reserve set met wat grover, harder materiaal. Ik kan wel herinneren. Ik had een op een gegeven moment een set. Daar kon ik in het begin. Had ik iets van 3 of 4 grappen. Waar kon ik een beetje testen van, nou ja, zo ingewikkeld kan het worden. Want als ze dit niet snappen, dan snappen ze dat helemaal niet. En dan heb je hier een stukje. Nou, dat, als ze dit te erg vinden, dan moet ik daar later even een grap over slaan. Want dan, dat is veel erger dan dit. Dan kan ik beter deze bit veranderen in dat. Maar het zijn allemaal grappen die, nou ja, bijna altijd wel enigszins werken. En die ingepakt zijn tussen andere grappen die dan ook gegarandeerde hits zijn. Ik wil me herinneren, ik was bij zo'n hoe heet dat? Zo'n Groupon publiek. Was een dinner en een show in Hoorn. En netjes gewoon eerst de dinner en dan
en
de show.
En kan je omschrijven wat Groupon? Want ik weet sowieso, dus ik heb er een goed beeld bij.
Ja, tuurlijk.
Groupon, dus dat is met korting. En ja. Ja, mensen hadden ook op massage kunnen klikken. Maar die hebben op comedy en dinershow.
Ja, die hebben dan uit.
En het is niet per se dat ze erop geklikt hebben omdat ze dachten, dat vind ik het leukste. Maar meer, hier hebben we het grootste percentage voordeel. Dan gaan we dit doen.
Dat klopt, ja. Ja, er was dan een zaaltje, een restaurantje met een podiumpje wel. En allemaal netjes geregeld. En ik probeerde dat beginstukje. En de eerste grap, die viel gewoon helemaal niet. De MC had het trouwens ook al heel, heel, heel lastig van de grond. Die kreeg het gesprek niet in de gaan. Die ging ook veel te lang door. En dan op een gegeven moment, nou, Tom er ik op. En die eerste grap die viel gewoon totaal dood. Ze probeerde de volgende grap, viel ook dood. Testgrap, dood. Gegarandeerde hit die het weer omhoog moet trekken, viel dood. Ingewikkelde grap, viel allemaal dood. Gewoon een beetje in paniek van, oké, maar dan kan ik dat niet doen en dat niet doen. En dat gaat waarschijnlijk ook niet werken. Dus ik ben een beetje doorpraten. Op een gegeven moment denk ik van, nou ja, moet je maar het contact zoeken met het publiek. Mm-hmm. En die kreeg
toch die
ook
massage, dat sloeg aan. Toen dachten we, dit is vet, dit is allebei.
Een beetje praten. En op een gegeven moment, die mensen die gaven ook helemaal niks terug. Die gewoon ook gewoon opmerken van, ja, nee, ga maar door. Oké, ik kan helemaal niks meer. Dus op een gegeven moment was ik 7 minuten voor een totaal stille zaal aan het praten. En toen dacht ik van, nou ja, ik moet nog 8. Nog 3 eraan geplakt. En toen dacht ik van, nou, maar je hebt van die stiltes, van die aandachtige stiltes, maar dit was gewoon ingetogen woede. Die er,
vijandige stilte.
Ja, echt. Die mensen haten me. Dus ik ben maar afgegaan op een gegeven moment. Dat is voor iedereen leuker. En dan begin je toch een beetje te hopen dat de anderen ook. Dan ligt het niet aan mij.
Ja, tuurlijk.
En dat was toch dat Paul Scholderman was er volgens mij.
Ja, heel goed. Alle namen noemen van de mensen die nu doodgaan in dit verhaal. Ja, ja.
Oh, sorry. Ja, oké. Andere anonieme comedian. Dat weet ik nog, want hij maakte één steengoede grap die ik nog niet gehoord had. Ik was keihard aan het lachen, maar ik was de enige in de zaal die helemaal achterin helemaal stuk uitgegaan was van die grap. En dan was het dan pauze, een beetje verslagen sfeer en en dan moest op laatst Felix Heesemand.
Ja,
een hele goede comedian. Die kreeg ook heel weinig eruit. En op een gegeven moment heeft hij met zo'n opbouwgrap heel veel energie erin pompen. En heel veel op een gegeven moment knallen dat het eruit komt in het publiek. En ik bedoel, die zei van, ja, leuke grap, hè? Daar heb ik ooit nog het Leids Cabaret Festival mee gewonnen. En op een gegeven moment waren we in de achterkamertje daar zo. En toen, een beetje triet wegdrinken. En vroeg iemand, wat heeft Ajax eigenlijk gespeeld? Bleek dat er die avond een Champions League wedstrijd was met Ajax in de Champions League. Het pas toen klikte wat er een beetje aan de hand was. Er zaten allemaal stelletjes in de zaal en families, waarvan waarschijnlijk de vrouw een Groupon deal heeft geboekt. Niet wetende dat er die avond ook, we zaten gewoon voor een zaal met huwelijkse problemen te kijken eigenlijk. Ja, echtelijke ruzies. En je moet concurreren met Ajax in de Champions League. Dat is gewoon niet gelukt.
Echt, een hypothetische Ajax. Zo van, in mijn hoofd is misschien wel gescoord met een omhaal of zoiets. Als ze even hadden kunnen kijken naar het echte Ajax. En dan is 3-1 achterlaan. Maar nee, we doen de comedian wel.
Ja, tof ellende.
Ja, en over Champions League gesproken. Emilio, ken jij de legendarische Hans Kotman?
Ja. Ja.
Heb je ooit voor hem gespeeld?
Nee. Okay. Nee. Ik heb wel. Hij kwam dan kijken naar een open podium in Toemler. En dan zei hij: ik kan jou een hele grote maken. En dan was hij altijd al echt wel lam.
Ja, want hij organiseerde shows in het land. Vooral jongerencentra, jeugdhuizen, flutkroegen en dat soort dingen. Waar overigens een hele goede documentaire over staat.
De dictator van de comedy? Ja, zeker. Ik zit erin. Hij is gemaakt door Edo Berger.
Edo Berger, ja.
Jeroen Pater.
En Jeroen Pater, inderdaad. Maar Hans Kotman die belde mij ooit, was ik net begonnen, of ik een show wilde doen. En ik weet nog precies waar ik liep. En toen was ook dat ik dacht, maar wacht even, er is iets met die datum. En sowieso, ik kende wel zijn naam een beetje, dus ik was al huiverig. En toen dacht ik, er is iets met die datum.
31 december, wat is dat?
Nee, maar het super was, ik heb helemaal niks met voetbal, maar ik wist, er is iets met voetbal. Het bleek die avond was Champions League finale. Dus toen zei ik, weet je wat, ik ga thuis even kijken of ik kan en dan laat ik je dat later weten of dat lukt of niet. En toen heb ik nee gezegd. Want de eerste show was waar ik ooit nee tegen zei. Omdat ik dacht, ik heb de show niet nodig en ik heb het geld niet nodig. Die show is uiteindelijk gedaan door Chris van den Ende en Tex de Wit.
Ja.
En dat was volgens mij geen hele goede show per se. Want jullie speelden na die wedstrijd.
Dat is het jaar dat Tex leefde zonder kalender en nieuwsinput.
Ik weet even niet meer welke teams tegenover elkaar stonden. Maar het was inderdaad, het idee was,
waren geen Nederlandse teams.
Het was niet in 95 of zo. Nee. Ajax, toen was ik ook 9. Maar het was inderdaad in een café in Amsterdam. En het was de comedy show was eigenlijk volgens mij tijdens de rust. Of het idee? In de rust comedy. Maar er was dan typisch dat de organisator die zei van... Ga maar. Ja. Weet je, zei van, joh, maar volgens mij is dit geen goed idee. Toen hebben we uiteindelijk nog gezegd dat we dan na de wedstrijd gingen.
Ja.
Dus toen was de wedstrijd was ook nog... Ja, ik weet niet meer welk jaar het was, maar volgens mij ook nog eens verlenging. Wij zaten daar gewoon, gewoon de wedstrijd te kijken. Was verlenging of dan penalties? In mijn hoofd waren het ook nog penalties daarna.
Penalties, nabeschouwing.
Nabeschouwing. Wilden ze ook nog wel even kijken. Alles nog wel even
Precies, de WK voetbal, penalties en lingerie.
Het is toch raar dat mensen zo vaak gewoon optredens plannen in situaties... die helemaal niet vragen om een optreden. Nee. Moet je verhaal al vertellen.
Nee,
sorry.
Dit is wel zo'n voorbeeld. Dit was wel... Ik heb een slecht geheugen. Ik weet niet, volgens mij hebben we nog wel opgetreden. Maar eerst ging volgens mij de andere comedian. En ja. dat was gewoon... Ja, er zat nog maar één gast te kijken ook of zo. En volgens mij bestond mijn optreden eruit. Ja, mensen, wat een mooie voetbalavond. Hè? Ik hoop dat jullie naar je zin hebben gehad. Ik heb gewoon de wedstrijd afgekondigd. Ja. Dat was mijn hele optreden. Ik heb wel betaald gekregen gewoon. Dus dat was
dit was de wedstrijd. Tot ziens.
Ja, tot ziens. Ik hoop dat jullie genoten hebben.
Geef nog één keer een applaus, dames en heren. Pep Guardiola.
Ja, dat was Pierre van Hooijdonk. En alle spelers van Barcelona. En ons.
Maar weet je nog hoe die show aan jou verkocht was? Want inderdaad, wat je zegt, Emilio, hoe bedenken mensen of waarom plannen ze op dit soort avonden?
Tot mijn huilende man, die zei zelfs Wouter Monde wil niet.
Ja. Ja, ik heb een keer op een reunie gespeeld waar mensen elkaar 12,5 jaar niet hadden gezien. Dat is het laatste wat je wil, is niet met elkaar praten en dan gewoon 1,5 uur gaan luisteren naar comedians.
Was het jouw reunie van jouw school?
Zo met 1,5 uur naar hem luisteren. Hij heeft een lichtplan. Nee, wat zeg maar met de comedy trainer. En toen heeft op een gegeven moment echt een held, vind ik dat. Murt Mossel, die heeft gewoon... die had het lef om op te komen en te zeggen... sorry, dit is gewoon echt een misverstand. We gaan dit niet doen. Want dit is gewoon voor niemand leuk. En dat was ook echt zo. Je voelde echt opluchting door die zaal gaan. En die eerste die daar had opgetreden... die ging ook hartstikke dood. Het was helemaal niet... Het was vreselijk.
Zo mooi dat je nog één iemand eruit hebben gegooid. Zo van, we moeten één iemand proberen. René, sorry. Je moet één iemand... Misschien dat het kan. Nee, het kan niet. Oké, sorry.
Ik heb dat ook één keer gehad op het Indian Summer Festival. Ergens in Noord-Holland. Het was een leuk festival. Maar er waren ook een paar comedy train comedians gingen spelen. En ik was de eerste. Maar we stonden tegenover een tent. Echt de hardste rock die je ooit hebt gehoord. Keiharde, snoeiharde rockband. En die opening stond ook echt zo hier naartoe. En toen staat ze ook met die organisatie. Die zei, ja, het staat wel gewoon geboekt. Dus we moeten wel beginnen. En zei, ja, nou goed, dan gaan we het proberen. Dus toen heb ik heb toen one-liners staan schreeuwen naar een paar mensen die voor mijn neus stonden. Echt zo, kom dichterbij. En schreeuwen. Echt keihard gewerkt. Volgens mij heb ik ook nog 25 minuten echt lang.
Jezus.
Ik was mijn hele stem kwijt, echt geschreeuwd. Ja, mensen kwamen. Ik heb volgens mij mensen op het podium bij me gehaald om tegen ze te blijven schreeuwen. Dat was krankzinnig. En toen zeiden, kwam ik eraf. En ik zou alles gegeven, helemaal bezweet. En toen zeiden ze, ja, de rest gaat niet optreden. Ja, we gaan dit toch niet doen.
Ja, we vonden het te erg dit, sorry.
Toen het was een tweedaags festival. De dag erna nog ergens heel ver weg achter het wc-gebouw een heel klein comedy hoekje gebouwd waar dan de rest heeft gespeeld.
Oh.
Maar niet meer tegenover de rockband.
Ja, nee.
Maar toch, en daar blijf ik me... Nou, ik maak deze podcast nu al bijna 4 jaar over verbazen. Ook bij mezelf. Dat je toch op plekken komt waarbij je denkt... het is hier onmogelijk. Dit kan niet. We moeten gewoon niet doen. En dan toch zeggen, nou... daar gaat hij. En het toch gewoon tegen beter weten in.
Ja. Ja. Heel weinig dat ik me kan herinneren dat het toen echt zo... En toen werd het fantastisch. Geweldig. Staande ovatie. Mee naar huis genomen. Jongste dochter van het dorp aangeboden. Van alles vertaald. Ik ben niet burgemeester. Nee. Wordt ook nooit leuk dan, toch? Dat je...
Nee. Bij plek... ik heb wel dat het slecht is en dat je denkt... dit wordt lastig en dat het dan leuk wordt. Maar dat je echt denkt... dit moeten we gewoon helemaal niet doen. En dat het dan nog bijdraagt...
Zeer zelden. Maar meestal is het dan omdat je bent er al naartoe gegaan... dat je denkt van ja, maar nou ga ik ook betaald krijgen ook. Ja. Maar was er halverwege zo'n optreden. Ik zei nou zo, dit is al 15 minuten heel erg ruk. Maar als ik nu niet nog even 10 minuten blijf staan... dan gaan ze zeiken over het... zeker zeiken over dat ze het niet willen betalen. Want dit is niet een goed optreden. Dus nu blijf ik ook nog 10 minuten staan. Je denkt van...
Ik heb wel één keer gehad dat het echt... dat ik dacht, dit wordt niks. Want toen kwam ik ergens volgens mij in Zwolle. En toen was ik geboekt om als laatste op te treden. En toen kwamen er allemaal mensen zo van tevoren... best allemaal naar me toe. Die zeiden, nou... dit is voor het eerst dat we iemand betalen. Dus dit is de 10e keer. En al het entreegeld gaat naar jou. Dus je bent als 5e. En ja, we zijn heel benieuwd hoe dat werkt om iemand te betalen in plaats van dat ze gratis optreden.
Nou, vroeger gaven we het aan het weeshuis, maar nu ben jij hier.
Ja, precies. Ja. Maar ook in mijn aankondiging zeiden ze dat ook weer. Echt? Voor het eerst een act die we betalen. Dus eigenlijk wat jullie entreegeld, normaal inderdaad, daarom is het wat hoger ook nu. Dus we zijn heel benieuwd. Hier is Tex de Wit. En daarvan, dat liep wel goed af. Dat was eigenlijk een leuke show. Ja,
Terwijl we zijn heel benieuwd, niet een goede.
Nee, dat was ook. Ik kreeg volgens mij 75 euro, dus dat is ook niet een soort jackpot. Maar
ik denk overigens dat zij dat zelf heel anders zagen.
Nou, precies. Het was wel. En ik vond het ook. Het was een mooi bedrag en dit. Maar het was niet dat. Allemaal een kind hadden moeten verkopen.
Ja, nee, dat je dacht van nu, het hele lot van de vereniging. We bestaan al 450 jaar, maar het hangt echt op vandaag hoor, want anders moeten we dicht.
Ik heb ooit op een poster gestaan waaronder stond: we zijn benieuwd. Toen. ik ging optreden met Peter Pannenkoek. Die had een toertje met Stefan Pop. Maar Steven Pop die had een begrafenis. Zijn opa was overleden. Daar is hij nog super blij mee dat hij niet naar dat optreden hoeft.
Luister. Niet alleen Steven Pop heeft hele goede timing. Dat zit er niet zo in.
En toen moest ik daar naartoe. En toen stond er zo. Een poster was zo geschreven. Zo, vanavond in de Gievers. Peter Pannenkoek. En Steven Pop. En dan zo doorgestreept. Zo. Stond onder. Wordt vervangen. Wegens begrafenis vervangen. Ja. Door Emilio Guzman. Comma. Ja, het broertje van. Puntje, puntje, puntje. We zijn benieuwd.
Wauw.
Wow. Ze waren dus helemaal niet benieuwd. Alles behalve benieuwd.
Dat is wel mooi.
Dat zit te staren.
Ga die poster aanpassen, zo'n stream of consciousness. Alles wat zo binnenkomt, gaat op. Alles wat ik bedenk, gaat op. Daarna volgt er nog een boodschappenlijstje, een doodsbedreiging.
Ja, dat was niet leuk.
Heb je de poster meegenomen?
Nee. Ik heb er wel een foto van gemaakt, dus die heb ik nog wel. Maar het is ook wel echt, dat zijn wel pijnlijke optredens waar je ook wel echt liever niet meer aan terugdenkt. Maar in de zin van, het was ook net voor Leids. Dat ik daar toen even genadeloos onderuit ging. En daarna dat festival moest doen. Want je hebt natuurlijk, dat heb je wel als je zo mee gaat doen aan een festival. Dat je van tevoren echt even een beetje vlieguren wil maken. Mm. Maar al die vlieguren waren vreselijk. Het enige wat ik daar van heb geleerd is dat het echt ook heel verkeerd kan gaan. Ja, dat heb ik echt niks van geleerd.
Maar hoe is, als je zegt al die vlieguren waren vreselijk voor een festival, als je dan meedoet aan het festival zelf.
Ja, dat was.
En je hebt dat in gedachten.
Ja, nou dat was hemels, omdat er dan ineens mensen zaten die er echt voor kwamen en en zin hadden in een avond. En blij waren als er dan iemand optrad die daar ook zin in had. Zo. Mm. Snap je? Dat is echt wel. Dat is een wereld van verschil. Of je ergens komt en je vervangt iemand. En ze denken: heb je hem? Of dat je staat voor mensen die een kaartje hebben gekocht en echt zin hebben in zo'n cabaretavond. Dat is gewoon. Dat is zo'n groot verschil.
Ja, ja. Nou, maar ik bedoel ook vooral voor jezelf. Want dat een verschil maakt, is duidelijk. Maar als je dus de slechte vliegtuiguren in gedachten hebt en je denkt, oh, nu gaan we, dit is mijn aanloop naar het festival geweest, dan ga je ook niet met heel veel vertrouwen het festival in.
Nee. Maar ik heb zelfvertrouwen heb ik nooit heel erg last van gehad. Dus, maar ik had hier inderdaad, ik was heel nerveus die week. Die week van het festival was echt heel erg nerveus. En was ook best een goed jaar met Jeroen Leenders en Bart Karnaerts.
Bart Karnaerts, ja.
Was echt wel zweten. Ja. Ja, maar ook heel leuk. Want dat is, ik heb uiteindelijk met Jeroen en ook Bart een fantastisch jaar gehad. Dus we hebben echt... het was gelukkig... Dat werden meteen vrienden. En dat was er heel fijn aan. Want anders was ik... ja, nee, het was, ik was echt... ten einde raad die wenning. Ja, zo voelde dat. Ja.
Dus een soort trainingsmontage uit Rocky, maar dat in plaats van dat hij de trap oploopt, glijdt hij uit. Hij tilt zo'n houtblok op en lazert het op zijn tenen. Dus, oh my god, ik ben hier. Dat het vlees, dat het komt in zijn gezicht. Oh.
Maar het is ook waar je al die tijd naartoe werkt en dan inderdaad de laatste week gaat het hopeloos mis.
Oh, dat is zo... Hoe dan ook, dat zijn die, inderdaad, wat je, die optredens waar je dan... Wat je denkt van, ja, maar ik sta nu gewoon echt op iemand anders een feestje. Ze zit hier gewoon ook echt niet om het te wachten. Dat is het ergste. Ja. Dat je in zo'n kroeg zit en gewoon vier mensen zo'n tafel. Die zitten naast me. Maar dit is gewoon echt jullie klaverjasuur volgens mij. Waar ik in sta. Ik voel me ook lullig. Ik zou ook boos zijn. Wie heeft dit geboekt?
En heeft even jullie wel eens feestjes gedaan als in een bruiloft, een familiefeest?
Oh ja. Oh ja. Oh, ja. Ja, even kijken. Ik heb ooit een keertje de Sinterklaasviering van een voetbalteam.
Oh fuck ja.
Waarom?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een goede vraag die je vooraf had.
Want als je had gezegd de Sinterklaasviering van Siemens, dan had ik gelijk gedacht, dan snap ik de factuur.
Nee.
Maar dat is, de Sinterklaasviering van een voetbalfeest.
Een voetbalteam? Ja, gewoon een man.
En kende jij iemand uit dat voetbalteam?
Nee, het begon met een privéberichtje op Facebook.
Oef.
Die had mij... Een andere comedian die verstandiger is dan ik... die had mij die persoon doorgewezen naar mij. Ik had een stukje over Sinterklaas. Dus, en dat was best wel veel geld voor een student. Ik had al even een goed voorgesprek gehad nog... van hey, is er wel goed licht en geluid? En zijn er niet gewoon allemaal mensen die alleen maar willen bier drinken en dronken? En weet ik het allemaal. Nou, het is gewoon eigenlijk een etentje. We doen het ieder jaar en dat gaat allemaal wel. Het is gewoon een podiumpje.
Dit was één voetbalteam.
Ja.
Nou, zeg dat ze nog een paar wissels hebben... maar dan hebben we het over hooguit 15 man. Of
zoiets was het, ja.
Dus het was voor Frank toen een verdubbeling van het aantal mensen waar hij normaal speelde. Ja, dat is een goed punt.
Nee, ik was van minder gespeeld. Ik had nog wel de tegenwoordigheid van geest om te zeggen... Oh, ik moet wel iemand meevragen, want het is 3 kwartier. Dat ga ik nooit in mijn eentje redden. Dus ik had Chris van den Ende meegevraagd, want die is heel goed in de interactie... en die kan er wel overheen beuken en zo. Ja, dat vind ik wel. Ja,
ik ben niet aan het lachen omdat... Nee, ga door.
Maar ik kwam eraan en ja, die gasten dronken. Dat is echt. Ze zaten wel aan een etentje, maar dat was vooral vloeibaar eten. Die waren echt gewoon keihard met elkaar aan het lachen. En die man die dat had georganiseerd, die kwam toe. Oh ja, dat is, daar is het podiumpje. Oké, kan ik even het geluid testen? De microfoon, die deed het niet. En dan zei hij, dan moeten we straks maar beginnen. Maar je moet wel op tijd afronden, want daarna komt de stripper. Dus ik zat gewoon tegen te houden om meer bier te drinken. En voor te tieten. En ik was niet versterkt. En ze waren met z'n 16 en ze kennen elkaar heel goed. Ze hadden het hartstikke leuk met elkaar. En niet met mij of mijn Sinterklaasstukje.
Dat is wel echt de traditionele Sinterklaasviering. Hè? Zo keihard zuipen tot je coma bent. Daarna een stripper en een beetje naar tieten kijken. Toch? Dat is wel hoe iedereen Sinterklaas... Dus hoe wij het thuis ook deden.
En ik heb comedian vooral... zien sterven.
Traditie.
Ja, traditie.
Ik zat er vooral in schaakteam. Dat was heel anders. Hey, maar je had dan je Sinterklaasstukje. Hoeveel minuten was dat?
Nou, iets van een minuutje. 4, denk ik.
4 minuten. Maar je moest best lang. Dus ging jij die in het begin inzetten, je Sinterklaasstukje?
Nee, dat dacht ik niet. Nee, ik... Ik had het dus heel snel naar voren gehaald. Ik dacht van, nou, de rest werkt totaal niet. Dat slaat helemaal nergens op wat ik hier sta te doen. Ik moet wel even laten zien waarom ik hier sta dan met Sinterklaas. Maar het hele voetbalfeest had niks met Sinterklaas te maken verder.
Nee, dat was wel een vraag die ook bij me opkwam, inderdaad. Waarom viert het voetbalteam
die
Sinterklaas?
Die stripper backstage ook helemaal een balen in de Sinterklaas outfit. Ja,
verdomme. Gelukkig heb ik mijn tieten nog. Ja.
Maar die staf die kan ik wel gebruiken. Maar dat is...
En op een gegeven moment maakt één gast een opmerking van, nou, het gaat niet echt heel lekker, hè? En dan is lachen. En een andere gast maakt een opmerking, die gaat er weer overheen. Ook weer lachen. En dacht, nou, dit is het meeste lach dat ik tot nu toe gehad heb. Ik ga dit maar faciliteren. Ik daar gaan zitten en een beetje het gesprek aangegaan. En hun gezeik op elkaar en op mij.
Maar vind je mijn shirt is ook best lelijk. Dat is een nieuwe vorm van kunst, heb je uitgevonden. Ik heb ook een hele kleine penis. Misschien willen jullie daar nog iets over kwijt.
Maar dat is wel heel erg bekend. Van, ja, nee, het slaat ook helemaal nergens op wat ik hier sta te doen.
Ja, langzaam gaan zitten en ook zo'n voetbalshirt van hun aantrekken. En gewoon meestuigen.
Frank is gewoon...
Ik ben verdediger.
Frank heeft zijn comedy show gepivot naar zijn eigen roast. Ik zei zo, nee, dit gaat. Meegaan met de flow. Wees als water.
Ja, het erg, op een gegeven moment, na Chris was dan die stripper. En die werd met zoveel meer respect behandeld. dan zie je ook wel weer dat stand-up comedy wel echt de laagste podiumvorm is. En ook dat je heel moeilijk strippen kan regelen voor een paar consumptiebonnen. Dat is, ja.
En hoe lang heb je dit uiteindelijk volgehouden?
Ik denk gewoon dat ik met tijd ongeveer heb volgehouden, ja. Dus dat zou de helft van drie kwartier zijn, ja.
Dat mag de luisteraar zelf gaan uitrekenen.
Ja, precies. Ja.
Ja. Maar hij is nog steeds de boeker trouwens. Dat wel even misschien...
Ja, tegenwoordig wel.
Deze word ik in de schafot gezet en dan kan je met paardenvijgen naar me gooien.
Ja, we weten nog niet hoe we het noemen, deze nieuwe kunstvorm. Het begint als comedy, dan eindigt het als een roast. Er zijn tranen, verdrietige mannen, blote borsten als je dat wil.
Ik denk dat Hannah Gadsby het hier niet mee eens zou zijn. Oh. Dit was een heel stuk over, je moet niet ten koste van jezelf comedy gaan
bedenken. Dat is wel waar. Ja. Dat is inderdaad wel waar. Wij witte mannen hebben het al zwaar genoeg in de wereld. Ik snap je punt, je hebt gelijk. Wij witte hetero's, we moeten geen grap over zelf gaan maken, maar gewoon over minderheden, zoals het hoort.
Nou, lijkt me mooi om mee af te sluiten. De rest gooi ik weg.
Ja, is, deze quote wordt,
is de hele podcast.
Oh, dit wordt de tag voor de podcast. Jurgen van Ginkel zei, gewoon grappen maken over minderheden. Dat is...
Hey, Wouter hier. Als je Elektra leuk vindt, help me dan bij het maken van deze podcast. Ga naar elektrapodcast.nl en doe een eenmalige donatie of word crewmember. In ruil voor een kleine maandelijkse donatie luister je dan voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je bij mij in kan leveren na een van mijn shows. Ga naar elektrapodcast.nl en doneer via iDeal of bankcontact.
Ja, ik heb wel een keer op een verjaardag gespeeld. Maar er was iemand die ik kende en dat was leuk. Dus dat was inderdaad helemaal in het begin. Maar ik heb nooit zo'n...
Dat vind ik nog... Ik bedoel, is het goed gegaan, want het was leuk. Maar dat vind ik nog enger als bekenden zeggen... Oh, maar leuk, je doet stand-up comedian. Dan kom je spelen op mijn verjaardag.
Voordat ik het serieus deed... Ik nam wel eens zomaar optredens aan... toen ik nog op de middelbare school zat. ik had nul zenuwen. Nooit. Ging altijd gewoon dat doen. En dan werd het eigenlijk ook wel altijd leuk. Maar later, als je het dan professioneel gaat doen... Ineens, ik had in het begin ook in toen er nul zenuwen. Echt helemaal nergens last van. En ineens merkte ik van... dit is misschien wel iets wat ik echt wil gaan doen. En toen kwamen de zenuwen. Oh. Toen ik het ineens serieus of zo ging nemen. Toen ineens vond ik het ineens heel spannend.
En als je nu achteraf kijkt naar shows waar je toen ja tegen zei... zonder zenuwen of nadenken...
Die zou ik nu nooit... Nee.
Zou ik heel raar zijn dat die zou optreden voor een zaal... met 15-jarige middelbare scholieren, hoor.
Dat is niet oké.
Okay. Nee, okay. Dat is niet oké. Okay. Onvoorbereid.
Nee. Is er eentje die eruit springt dat je denkt... Jezus, dat ik dat gedaan heb... En dat het goed gegaan is. Nou ja, überhaupt gewoon qua... Als je zegt, ik nam alles aan... Dan heb je ook plekken gedaan waar je nu inderdaad zou zeggen... Ja, maar daar moet je gewoon helemaal geen comedy doen. Dus dat kan helemaal niet.
Nee, nou, ik heb bij een studentenvereniging echt op het biljart gestaan. En dat zij dus ook gewoon veel ouder waren dan ik. En ik gedicht had over aftrekken in een weiland. En dat ik dat gewoon vol overtuiging heb gedaan...
Het gedicht voordragen.
Nu inderdaad nooit meer mee doen.
Voor later.
Nee, ik weet het ook niet. Maar later heb ik gewoon ook wel heel veel aangegeven. Maar dan was dat altijd wel geregeld. Ja. Zeg maar, dat je, maar dan nog, ja, je komt gewoon... Ik blijf erbij dat er mensen zijn die gewoon op verkeerde situaties een optreden willen. Dus leraren die een feest hadden gingen gourmetten. En dan per se om 11 uur mij dan nog wou. Het is allemaal dronken. Twee sliepen er al, weet je wel. En nog die walmen van die gourmettafels. En dan moest ik opkomen. Dat ging ook helemaal dood, zeg maar. Dit is echt, ik heb tal van dit soort dit soort dingen. Maar niet dat ik het... Niet een feestje... Of een bruiloft.
En Emilio was ook speciaal geboekt omdat hij 5 minuten had over gourmetten. Ja, 3 minuten over hele kleine pannenkoekjes.
IJzersterke minuten hoor.
Ja, ik ken het, ik ken het. Het is goud, het is goud. Ja. Een stukje over die kleine pannetjes. Ja, ja.
Maar ook toen dus niks in jou dat zei als iemand zei... Kom, en dan om 11 uur en dan is het voor leraar op een bedrijf steeds niks dat je dacht...
Nee, ook weer echt vlieguren. En ook het idee dat je als je je redt in die situatie... dan red je je altijd. Dat is het krankzinnige idee dat je erbij hebt. Dat je denkt van als ik het daar kan... Dan ben ik onverwoestbaar. Dan kan ik elke situatie aan.
Als je dan niet blijkt te kunnen, dan blijk je toch heel verwoestbaar te zijn.
Ja, natuurlijk. Maar het is wel zo dat het werkt, toch? Wij gingen bij Comedy Train ook een café tour doen. En dat hebben we ons echt onszelf opgelegd. Er was een aantal van de jongere garden toen. Lang geleden. En we wouden echt café spelen om het dan te leren.
Ja.
En dat werd geboekt toen door kantoor. En die hadden...
even als tegenhanger om niet in Toemler te spelen, wat gewoon een hele mooie comedyclub is, waar alles is zoals je het wil hebben in een club, maar gewoon in een kroeg.
Ja, en waar het wat makkelijker is om mensen aan het lachen te brengen. Ja. Dat is gewoon omdat het geregeld is.
En het is de enige reden dat je daarheen gaat.
Ja, precies.
Niet omdat het je stamkroeg is waar je toch elk weekend al zit.
Precies, inderdaad. Net zoals in een theater voor een theaterfestival. Daar komen mensen echt voor comedy. En zo'n café tour, daar gingen we dan in Uden. Café Loonies. Dan kwam je aan en dan kreeg je een hamburger met ui.
Je kon het ook niet zonder krijgen. Altijd met ui. Ben je gek geworden?
En dan daarna gingen we optreden. Maar we stonden daar echt elke maand voor dezelfde 8 mensen die nooit zin hadden. Op een podium waar een enorme paal voor stond. Dus je moest om de paal heen spelen. Dat was allemaal met het idee van als ik het hier red, dan red ik het overal. Maar ik heb het daar nooit gered. Nooit.
Zo leuk als er zo'n paal is dat je denkt van links is voor de setups en rechts is voor de punchline. Links is voor de setups en rechts is voor de punchline.
Want in hoeverre geloven jullie dat het inderdaad zo werkt of dat dit soort shows en ervaringen nodig zijn om later gewoon een betere comedian te zijn of... om later op lastigere plekken je te kunnen redden.
Ik denk dat het wel helpt. Maar het is toch ook wel dat je ook verkeerde dingen kan aanleren misschien, toch? Als je het hebt over dat jij jezelf naar beneden moet halen... dat heeft niet iets te maken met hoe je in een mooie theatersetting... een mooie show speelt per se. Maar je leert er altijd wel wat van en anders heb je een goed verhaal. Want heel veel comedians hebben ook verhalen over slechte optredens in hun shows.
Je zou er haast een podcast vrij lang lopend van kunnen maken.
Het ligt er ook gewoon heel erg aan wat je wil worden. Je hebt gewoon echt een paar van die comedians. Dat zijn gewoon geweldige kroegcomedians. Die gewoon in een kroeg gewoon fantastisch zijn. En ja, dat is vaak ook dan dat is niet het meest prachtige... een beetje platter materiaal.
Ik denk dat
wel kan genieten. Maar het is gewoon echt... Dit is niet heel chic.
Maar dat is denk ik
theater neerzet, zit je inderdaad van... Leert. Oh, nee. Maar als je dat wil worden...
Verkeerd leert vind ik ook stom. Maar dat is wel een andere skill.
Maar dat je dat ontwikkelt. Je ontwikkelt heel erg de skill om op dat soort plekken het goed te kunnen doen. Maar als je dan vervolgens in een theater of in een club staat... waar mensen denken, kom maar gewoon met iets interessanters. Dan
heb je dan denk, te schreeuwen over... Ja. Ik ben lelijk, of niet? Dat zijn wow.
Ik ben het wel echt eens. Je kunt ook wel verkeerde dingen leren tijdens het optreden dat je... Want je kunt ook jezelf naar beneden praten zonder dat je daar het publiek voor nodig hebt. Weet je wel? Dat je gewoon na elke grap gaat zeggen, deze was ook echt kut. Weet je wel? Dat is echt. Dat zijn gewoon dingen die je eigenlijk moet afleren. Die je gewoon. Waar je een betere comedian van wordt als je dat niet doet. Denk ik. Maar het is ik geloof wel in die vlieguren. Wel, dat toch wel. Maar ja.
Maar ook om een beetje te leren hoe jouw shit het beste tot zijn recht komt. En wat je daarvoor nodig hebt. Dus wanneer je nee moet zeggen tegen zo'n optreden. Ja. Wat ik een beetje vergeten is dat... Soms bellen mensen je op en dan... Ik heb ook niet zo heel veel zelfvertrouwen. Maar zijn ze echt overtuigd. Zo van, nee, maar dit komt wordt echt goed. Maar is er licht? Nee, is geen licht. Maar is er geluid? Nee, is ook geen geluid. Maar kan het toch geen op? Nee, dat kan echt wel optreden. Oké, als deze man het zegt. En dan staan ze en dan zo, nee, dat kan helemaal niet dit. Dus dat leer je een beetje.
Dat het vertrouwen wat de organisator heeft in jou en in de avond compenseert heel erg het gebrek aan zelfvertrouwen bij jezelf.
Ja, precies. Ja,
maar eigenlijk weet je, dat is ook altijd gek. Je weet zelf beter hoe het zou moeten dan bijna alle organisatoren. Mm. Omdat die het bijna altijd voor het eerst doen als ze zoiets doen. Mm. En jij weet het gewoon heel goed. Dus dat is ook al gek. Dus je bent eerst al heel lang bezig om mensen te overtuigen van hoe het eigenlijk moet. Vooral in beginjaren misschien niet. Hè? Dan denk je gewoon, dat is goed. Maar nu zou je dat niet meer doen, toch? Een gekke gig aanpakken zo.
Aannemen sowieso niet.
Doorgeven Frank Brasser, zeker.
Ja. Ik zit in zijn Facebook, stuur maar
een
berichtje.
Een beetje nerveus van het effect van deze podcast.
Ja. Voor je boekingen, gaat omhoog, baby.
Ja.
Nee, maar ik heb wel, als ik ergens aankom en nog steeds, als de setting niet klopt of ik denk, ja, maar dat licht moet je daar gewoon even draaien of dit moet je zus doen of de stoelen moeten allemaal naar voren.
Had jij niet ook...
Ik ga ze dirigeren.
Eigen microfoon in de auto, just in case. Dat soort dingen.
Helemaal in het begin had ik inderdaad een statief en een microfoon en een kabel achterin liggen.
Dat vond ik heel professioneel.
Heel verstandig.
Maar ik bedoel, dat je al weet, begin meteen.
Nou ja, aan de ene kant is het verstandig, want het heeft me 1 of 2 keer geholpen of gered. Maar aan de andere kant is natuurlijk eigenlijk elke show die je aanneemt waarvan je van tevoren denkt, misschien moet ik beter een eigen microfoon meenemen.
Dat zou een indicatie.
Je misschien ook moeten zeggen, hey, ik ga anders thuis nog even een keer gewoon met de stofkam door mijn materiaal.
Buspubliek mee voor de zekerheid.
Ja, je moet gewoon all-out gaan en ook een geluidssysteem omhangen, een lichtsysteem en zo gewoon binnenkomen.
Als je af en toe een snabbel doet en laten we wel zijn, dat is als je gewoon als comedian speelt, dan is dat ook nodig. Mm. Dan is het best fijn om gewoon een recht statief in je auto te hebben. En een goede microfoon. Dat is wel de vraag inderdaad. Ja.
Toen ik op een gegeven moment daadwerkelijk overwoog om ook een lamp mee te nemen. Ja. Nee, dat ga ik niet doen.
50 klapstoelen. Een paar partytenten.
Een publiek dat er zin in heeft.
Een mobiele evenementenvergunning. Bestaat dat? Ja, dat heb ik aangevraagd.
Ik denk dat wel heel veel DJ's zo zijn doorgegroeid naar een eigen drive-in show.
Drive-in comedy show, baby. De Wouter Monde drive-in comedy show.
Illegale comedy shows onder een brug. Ja.
Je moet teksten voor het nummer en dan moet je er naartoe fietsen.
Schiet maar alsjeblieft neer als ik ooit een drive-in comedy show begin. Dat zou ik haast vergeten. Weet jij, Tex, nog dat wij ooit de Horizon Tour hebben gedaan?
Ja,
jezus. Dat was leuk.
Dat was leuk. Dat was de parade, zeg maar. Een beetje een paradegevoel met muziek en dansen, theater en zo. En die gaan op platbodems van Waddeneiland naar Waddeneiland. En dan speel je elke avond op een Waddeneiland. Dan s'nachts vaar je met de boot naar het volgende en dan speel je weer.
En er zijn ook allemaal bandjes gaan mee en allemaal dichters en weet ik. En dan neem je het hele eiland, ga je overal optreden.
Ja, dat was hartstikke tof en op die boot was hartstikke gezellig. Ik weet onder andere, een mooi moment op de boot is dat we heel erg stoned waren. Omdat iemand, ik zeg niet wie, maar die kon heel goed hars maken. En die had knijter goede hars meegenomen. Maar jij zat de schakentekst met Hank. Comedian. Jij was uiteraard een veel betere schaker dan hij. Dus hij zat heel lang na te denken over zijn volgende stap. Of zijn volgende zet. En naast ons zat Menno Stam. Vroeger comedian, nu ook tegenwoordig vooral schrijver. En die zit het een tijdje zo aan te kijken. En die schuift op een gegeven moment met zijn onderarm alle stukken van Hank naar het midden van het bord en zegt, all in. Maar we hebben ook, en daarom dacht ik eraan, over plekken waar niks voor handen was. Wij speelden op een gegeven moment achter een kerk op een, weet je die show nog?
Ik weet het nog.
Dat was...
Nou lekker, ik heb 4 keer opgetreden, 3 gingen goed, maar deze ging niet goed. Nee, ik weet het nog. Dat was voor de kerk, er was ook weinig voor handen. De line-up, de volgorde was wel heel belangrijk bij deze gig, Wouter. Ik weet waarom hierover begint, want ik ging als eerste. Toen was het nog in het licht.
Was jij nog in het licht?
Ik was nog in het licht, ja.
Oh.
En tijdens de show werd het donker. Wow, het werd steeds gezelliger.
Hoe hebben jullie dat geregeld? Dat is best wel vet. Dus dat is bidden. Goede technicus.
Nee, maar ik weet vooral... want het is ook, en dat moet ik er wel bij zeggen... Het is de enige keer dat ik jou ooit niet goed heb zien gaan... En alle andere keer wel. Dus dat laat ik, en ik was daarna... Ik heb lekker gespeeld.
Je hebt heel, dat weet ik ook nog. Nee, jij speelde de sterren van de hemel. Letterlijk. Ik ging helemaal kapot. Maar dat was dan een moment... Dat, je hebt toch ook soms... Dat degene na je komt... Jij was ook weer een soort opluchting van... Oh, dus wel iemand anders. Die het wel kan. Ja. Of zo, gewoon iemand anders. Ja, die...
ja, maar het bizarre was... Jij kon het op dat moment ook hartstikke goed. Want wat ik zeg... Elke andere show ging jij geweldig. Maar wat vooral was bij dat grasveld... Wat ik weet is dat tot 5 minuten van tevoren was er niemand.
Nee.
Wij stonden daar. Er stond 1 box. Er stond 1 microfoon. Lampen echt op 40 meter afstand. Oh, ja. Die haalden niks meer uit.
Oh ja, die waren heel
er
ver
waren
weg.
Er waren geen stoeltjes. Er was wel een bar, maar ook echt op 150
er was
meter.
Er was niemand van de organisatie.
We zaten niet in de loop. De enige die er iets mee te maken had, die was zo... Nee, maar we doen dit elk jaar en er wordt altijd hartstikke leuk. En geloof ons maar. Wij stonden zeggen, ja, bullshit, dit kan niet. Oh, ja. En opeens een minuut van tevoren waren er mensen. Toen was het, nou, begin maar.
Oh ja, dat ken ik ook wel. Ja, zo begin maar. Ja, dat
het, maar dat is gek aan zo'n optreden. Dan begin, wat jij net ook zei, Frank, dat je zo je begint. Je denkt, dit, oké, niet. Oké. Nou, gaan we snel schakelen. Doen we een paar dingen niet, dan doen we dit stuk. Oké, ook niks. Dat is zo raar dat je er in je hoofd in een soort paniekmodus... Ja, dan kom je soms niet meer uit, hè?
Nee, maar ook... En ik bedoel, ik had de mazzel dat ik dan iemand anders was en lekker ging... Maar ik sta er ook naast te kijken. En als degene voor je kapot gaat... Of je kan denken... Nou, maar dat ligt aan diegene. Maar ik wist, dit ben jij. Dus dat ligt niet aan jou.
Maar,
dan heb je wel het gevoel... Zo, kut. Als deze comedian het al niet redt... Wat de fuck ga ik dan zo meteen doen om het hier...
Ja, maar dat is waarschijnlijk wel gezond. Want je hebt ook voor die psychotische comedians die inderdaad er zitten. Wordt iemand vermoord door het publiek. En dan zit ze van, ja, maar mij lukt het wel.
Ja. Nee, maar het was wel...
Ik heb zulke goede materiaal.
Het verschil was wel echt groot. Want je hebt lekker gegaan, maar jij was echt... Jij stond bijna soort aan het eind. Ja, maar... Gewoon met je microfoon naar beneden. Zo het applaus. het was wel echt groot. Ja.
Koning van de Waddeneilanden. De piratenkoning stapt straks weer op zijn slavenschip voor comedians.
Nog de de wilde van Vlila gegeven. Van, jij bent altijd welkom. Ja, voor altijd.
Ja. Jij niet. Jij niet.
Nooit meer.
Jij doet dat het onder. Jij. Slaam in de boeien. Betaal deze man in dukaten.
Ik wist niet dat dit een podcast is waar Wouter Monde mensen uitnodigen.
Ja, vertellen dat hij zo lekker ging. Ja, nee. Oh, je kent het concept niet.
Ja, nee.
Oh, u was niet bekend met het concert gespeeld.
Laat ik het temperen. Wat hielp? Was dat ik, en het waren hele flauwe woordspelingen, maar ik had een paar flauwe grappen over de plaatsnamen op het betreffende eiland. Oh, dus dat local, was helemaal zo. Dit zijn plaatsnamen die we kennen.
Ah, oh, wauw.
Dat is niet
nee, maar niet
zijn,
dat het...
Zijn openingszin was... Tex de Wit is zo kut. Ja,
waar staat tv-tas voor? Tex vindt...
Verneukt.
Stering, afschuwelijke... suck-comedy. Daar staat tv-tas voor. Toch, mensen?
Kom, we gaan dingen naar hem gooien.
Ja, precies. Ja. Gooi cranberries naar hem. Dat is toch van hier? Dat vinden jullie toch leuk hier?
But we still love you, Wouter Monde.
Precies.
Ik wilde het nog temperen. Oh. Maar hebben jullie het nooit gehad dat je iemand voor je slecht ziet gaan en dan denk ik, oké, nu moet ik nog.
Ja, maar dat is het normale wat je doet. Dat je naast ze zit van, oh kut, dit gaat helemaal kut inderdaad. En dan, maar het ergste is als je dat zit van, ja, maar volgens mij lukt mij dit wel.
Je moet het wel een beetje in je hoofd hebben dat je toch denkt, nou ja, maar misschien dat ik het net wel red, maar...
Ja. Nou, ik vind, als je meer met een instelling gaat van oh kut, ik moet straks, dat slaat ook over op het publiek. Ja. Dat je een grotere kans hebt op succes als je erop komt en denkt van, nou, dit ga ik allemaal vergeten. Ja. Ik knal er gewoon vol in en dit is een ander iets. En nu gaat het beginnen, mensen. Dat is een heb je meer kans op succes, denk ik.
Ja, het was bij Cabaret Stafettes dan ging er iemand voor met net iets minder ervaring. Ja, want dat is ook een line-up show waar festivalwinnaars en aanstormende talenten allemaal...
In theaters. Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik wel eens iemand zo voor me zag... waarbij het niet werkte. En dat ik juist meer zin in kreeg van ik ga deze mensen eens even iets laten zien. En dan was het, en dan kreeg je bijna meer terug van de zaal, omdat ze zo blij waren dat er dan iemand iets deed. Weet je wel, het werkt soms ook. Dat is ook, het is ook een beetje gemeen hoe dat is. Dat de een zijn dood is echt de ander zijn keiharde lach en applaus.
Ja, nou ja, daarom zei ik ook, je moet het sowieso denk ik wel een deel hebben. Dat je denkt, oké, maar ik ga dit wel voor elkaar krijgen. Dat is ook gewoon het zelfvertrouwen waar jij het over hebt om daarmee naar buiten te kunnen komen. Maar je ziet ook wel gewoon wat er in zo'n zaal gebeurt. Of omgekeerd, wat je natuurlijk ook kan hebben, dat er iemand voor je extreem goed gaat. En dat je denkt, holy shit, nu als jij een tour hebt gedaan met Bart Cannaerts en Jeroen Leenders.
Ja.
Twee gasten die een tent ook helemaal uit elkaar kunnen trekken.
Ja, dat was inderdaad echt spannend. Ja. En soms voelde je ook we hadden de volgorde van het festival. Dus ik won de publieksprijs. Jeroen won de juryprijs. En Bart Cannaerts won de Bart Cannaertsprijs. Die hebben we toen in het leven geroepen. Dus we hebben begonnen met Bart, daarna ik en daarna Jeroen. En dan heel soms wisselden Jeroen en ik om. En dat vond ik dan echt, want Jeroen, die kan... Nou ja, Bart ook. Ja, nee, dat klopt, inderdaad. En dan voel je iemand helemaal de boel kapot spelen. En dan, stel ik, dan moet je het... Je moet eigenlijk doorgaan op diezelfde energie. Maar als je begin dat niet is, dat is... Oh man, dat is enorm...
Ja, ik denk dan wel dat als je iemand echt de sterren van de hemel ziet spelen, je moet erna op. Dan denk ik wel, maar het publiek heeft in ieder geval al een leuke avond gehad.
Nice.
Wat empathisch.
Ja, wat lief. Ja.
Dat is beter dan andersom. Als het helemaal stil is of dat ze iemand met een soort van verbale agressie haast van het podium aftreiteren. Dan word ik veel nerveus, want dan hebben ze nog geen leuke avond gehad. En dan moet jij het goed maken.
En
En okay. Soms mocht je nog strippen, blijkbaar. Soms voor sommige. Die arme vrouw. Die dacht ernaast: oh man. Weer een comedian voor me. Tering.
Ik begreep hem anders dan dat je bedoelde. Ik dacht dat jij bedoelde zo: nou ja, het maakt niet uit. Ze hebben toch al een leuke avond gehad. Al ben ik na 2 minuten weg, dan is het ook oké.
Nee, maar vergeleken met de andersom situatie heb ik liever dat iemand helemaal goed gaat voor mij. Ja.
Dan zit Frank inderdaad zo'n tijd voor mijn meest ingewikkelde grappen. En kennen jullie de Riemann-hypothese? Nee, dan wordt deze grap niet leuk. Nee, dat wordt een hele leuke grap. Het duurt 35 minuten.
Ik heb ook werkelijk geen idee wat de Riemann-hypothese is.
Dat is de grap van Frank. Die begint met inderdaad van, oké, lopen een geit en een wolf en een boer lopen een boot in en ze moeten naar de overkant, maar niet op hetzelfde moment. En de geit mag niet met de kool, maar de kool... Een hele ingewikkelde grap. Als je hem begrijpt, dan zit je bij Microsoft. Word je aangenomen.
Laten we, ze kwamen net al voorbij, nog even over snabbels hebben. En bedrijfsachtige dingen. Want dat is ook een bron van ellende altijd.
Mag ik nog iets inbrengen?
Ja.
Want de vorige keer, ik ben voor corona bij jou geweest.
Ja,
toch?
Je bent aflevering...
Je hoeft zien, elf, heb je ze allemaal negen, gememoriseerd? Dus
nee, maar die eerste weet ik. Jij was samen met Jeroen Pater. Nee. En dat was, die kwam uit volgens mij in de week of de maand voor het Utrecht Comedy Festival. Want toen was jij ook nog actief betrokken bij de organisatie.
Mm-hmm, ja.
Toen heb jij sowieso al echt over een bedrijfsoptreden in Bunnik, volgens mij.
Nee, wil ik niet meer over hebben. Nee, precies. Dan luisteren mensen maar terug. Dat is een heel leuk verhaal. Dan moeten ze terug luisteren.
Ja.
Luister hoe mijn stem lager is geworden over de jaren. Maar omdat het belangrijkste qua echt van slechte optredens van afgelopen jaar waar ik aan moest terugdenken, was tijdens die hele coronatijd. Ik weet niet of jullie hebben opgetreden.
Oh, ja.
En over schnabbels gesproken, inderdaad. Want wij hadden toen die Comedy House Club natuurlijk. Die probeerden we draaiende te houden. Maar je kon niet meer optredens geven. Dus wij dachten meteen, we doen alles online. Dus ik dacht ook van, ik wil, dit is zo'n uniek historisch moment. Ik wil alle verschillende online rotoptredens, kutmanieren om dood te gaan online, wil ik meemaken. Dus inderdaad, je gaat naar een studio toe waar een professionele camera staat met een technicus ernaast en iemand die achter de computer zit om Zoom-codes in te voeren.
Ja.
Dus dat heb ik gedaan. Maar ook inderdaad, qua schnabbel, 9:30 ochtends... in de Zoom meeting rollen van een chipsfabrikant uit Eindhoven. Ja. Hier zo je monitor. Zo, welke camera heb ik? Is het die? Oké, okay, dit is zo de monitor. En dan inderdaad zo van... Hallo! En dan hier zo je cameraatje. En dan hier zo je notities. Je zei dan, ja, fuck it. Ik ga nu ook notities gewoon plakken. En dat je dan aan het spelen bent voor zo'n scherm met 50 van die kleine gezichtjes. En dan dat je eerst vraagt van, want het zijn allemaal IT'ers. Dus van, hey, kan iedereen even zijn ding aanzetten, zijn camera's? Ik mensen die het kan zien. Oké, nou, iedereen heeft zijn camera's. Nou, mensen, hey, corona is gek, hè? Blablabla. En terwijl ik bezig was, zie ik inderdaad al die schermpjes zo... Zo uit.
Nee. Oh, zo'n 1 tegen 100.
1 tegen 100.
Ik was wat normaal in mensen in hun hoofd gebeurt, kon je nu gewoon.
Ja, je zou al nee, nee, dit is oké, okay, hoor. Dus er ging al die schermpjes weer uit.
Dan krijg je ook zo'n sneeuwbal effect.
Maar dat is ook heel naar. Ik vind dat echt mensen hebben gewoon geen idee hoe naar ze zijn.
Ja, dan. Maar ik zat. Ik dacht, precies. Maar ik dacht, van, dit is zo bizar. Want ik stond dus ook nog tegelijkertijd in mijn kamer, mijn woonkamer, voor mijn tv, mijn eentje. Voor mijn computer dan. En hier is zo mijn raam. En ik zie zo aan de overkant zo buren. Zo'n beetje zo.
Politie was al gebeld.
Ja, jij staat in zo.
En die mensen die wel blijven, die zien dus ook die schermpjes. Ja. Dat is,
en benoemde je het in het begin nog één keer. Oh, daar is iemand
mee. Ja, die zien, maar die zien dat minder. Want die zien hem.
Groot verschil.
Oh, ja.
Dus die zien niet zozeer wat de rest.
Het was zo chaos die eerste paar weken. Toen niemand nog wist hoe je dat ding moest uitzetten. Dat degene die praat, dat groot in beeld kwam. Want er waren er echt mensen die... Was jij in beeld? En dan hoestte iemand. En dan kwam opeens een mevrouw. Dat was echt zo bizar. Ja.
Want dit was überhaupt voordat de avondshow nog bestond. Want Zondag met Lubach kwam toen vanuit de rare kelder.
Ja, wel.
Speelden toen jullie toen überhaupt... Dat klinkt zo lullig, maar überhaupt nog?
Nee, ik speelde toen al niet. Dus ik was inderdaad, ik had een soort heel rare... Dat Zondag met Lubach als een van de weinige dingen in de samenleving nog doorging.
Dus essentiële dienst was dat,
toch? Waren, net als het journaal waren wij essentieel. Dus we waren allemaal productie met zo min mogelijk mensen. Iedereen werkte thuis behalve op 5 mensen na of zo. Die op hele grote afstand van elkaar liepen de hele tijd. Waren we comedy aan het schrijven. En dat, hadden we een soort situation room gebouwd. En ging het gewoon door.
Maar dat is, dan is het niet het spelen. Maar dat heb ik helemaal niet over gedacht. Dat is om te schrijven natuurlijk ook een onmogelijke situatie. Juist als je zo ver mogelijk van elkaar af gaat zitten en afstand houden.
Nee, want we hadden dan...
Het was ook heel fijn. Want het was wel... Je had namelijk echt het gevoel... We zijn echt met iets heel belangrijks bezig.
Ja, dat was het eerste dat je denkt... Oh ja, en ook weer een soort voorzicht. We hadden ook een brief dat je na 9 op straat mocht zijn.
Oh, met de avondklok.
Met de avondklok of na 8, wat was het?
Mm-hmm.
Dat was inderdaad, dan voel je al snel dat je, ik heb een brief.
Tot je hem voor de tweede keer uit moet printen en dan denkt, ik kan deze brief gewoon pdfje van het ministerie, die print ik uit. En dat
ik heb
het.
Ook één keer mijn brief moeten laten zien.
Ja?
Dat vond ik een mooi moment.
Ik ben een paar keer op pad geweest. Ik was een paar keer op pad, maar ik ben nooit gecontroleerd op mijn brief. Ik vond het heel teleurstellend.
Maar Lubach had toen eigenlijk een soort op tv ook, want hij doet het hier nu voor een live publiek met gewoon 150 man of zoiets. Maar hij had ook als een soort preview van wat comedians toen ook nog maanden hebben gedaan. Dat zo van, dat met 2 mensen, 5 meter ertussen, 2 mensen. Of
tenminste, want jullie zaten als medewerkers
in de zaal. Ja, maar dat is één keer, was dat. Ja.
Is het maar één keer geweest?
Een week geweest.
Ja.
En,
dat voelde
en daarna hebben we dat gewoon zonder mensen gehad.
Ik dacht dat hij echt elke keer dat het...
Nee, wel een soort overgangsweek dat niemand wist van... Oké, wat is dit precies? En toen zaten we met inderdaad een paar plukjes medewerkers.
Ja, een paar van die medewerkers.
Ja, en de late show.
Ja, en soort... weet je, de die was denk ik of in een van die rare tussenperioden... Ja, dat moet wel een van die rare tussenperiodes zijn geweest... dat er minder mensen bij mochten. Mm-hmm. Toen werd de show nog opgenomen in Bellevue. En toen werd het publiek verdeeld in 3 groepen. Dus er zat 1 groepje in de grote zaal van Bellevue, waar zeg maar de studio was. Dus die zagen de show echt.
Ja, had je een groep met corona?
Of 2 groepen waren het dan. En zat er, 1 groepje zat in het rare zijzaaltje.
Ja, zodat iedereen heel ver uit elkaar.
Dus die zagen het op een scherm. En dan zaten er 20 mensen of 30 mensen beneden in klein Bellevue naar een scherm.
Jezus.
En die waren dus pissig, want die dachten we gaan naar de opname van Zondag met Lubach. Mm. Maar die hebben Arjen nooit in levende lijven gezien.
Ja, hij zei
maar die waren niet.
Ja, hij is ook komen zeggen.
Maar die mensen waren niet half zo pissig als Wouter, want die moesten alle 3 opwarmen. Dat was inderdaad. Hallo, nou, we gaan een beetje.
Ik ben daadwerkelijk van zaal naar zaal gerend om een soort wave-achtig ding te doen. Maar dat was een heel raar moment ook.
Maar het ging toen allemaal heel hard, want daarna gewoon een week later was allemaal duidelijk. Oh ja, alles op slot. En
ja.
Dit, ja.
Nee, want je had ook een post, wat in de comedy hadden we dus ook die club. Op een gegeven moment mocht het dan open. Mocht je dan twee mensen hier, twee mensen en dan anderhalf meter. Zo'n gigantische cirkel. Dus dan hadden we zo'n zaaltje waar we er normaal inderdaad zo'n 80 in propten. En daar zaten dan nu inderdaad zo 18 mensen. En dan zo twee hier, helemaal niks. Twee hier, helemaal niks. Twee hier. En een soort constante herinnering aan de dood. Zo van, de constante herinnering, dit maar kan ons het leven kosten.
Een van de leukste shows die ik heb gedaan in die periode was in de bovenzaal van het comedyhuis, waar normaal kan er volgens mij 100 of zo in. Daar zaten er toen 12.
Ja, dat was het. Ja.
En die 12 hadden er super veel zin in.
Dat was wel zo. Ja,
dat was waanzinnig leuk. Ja. Dat was echt heel erg tof.
Ik had er zelf ook heel veel zin in. Dat...
Ja, nou ja, maar ook zelf zo. Oké, eindelijk gewoon de deur uit en andere mensen zien en heel ongemakkelijk...
microfoons afnemen. Ja. Moeten we microfoons afnemen?
Sowieso.
Wat doen jullie met die microfoons?
Nou, jij zei al, jij zat eerder in de aflevering. Die was toen in aanloop naar het Comedy Festival. Mm. Dat is het laatste grote sociale evenement dat er geweest is. Waar al de helft van de bezoekers niet meer op kwam dagen. Waarna ik 4-5 weken lang heel erg gaar was en niks meer kon. En dacht dat ik iets had, alles behalve corona. En achteraf gezien is dat corona geweest.
Ik was toen het allemaal losbarstte, kwam ik inderdaad net terug van vakantie uit Azië, waar inderdaad iedereen al met maskers liep. En ik liep toen op dat festival, dat laatste comedy festival, voordat echt alles dicht ging. En dan liep ik inderdaad, iedereen kwam zo, ik zei zo, nee, is oké.
Mocht geen handen.
Zo overdreven. Ik zei zo, nee.
Dat was net die week dat we geen handen meer mochten geven.
Ja, ik kom net terug uit de toekomst.
Heb jij online shows gedaan, Frank?
Twee, denk ik. Eén testshow, dat ging niet. En één comedy pub quiz. Die ik dan zelf in elkaar gedraaid, presenteren. Een duo presentatie. En alleen maar geplaagd door alleen maar technische problemen. En het was ook een keertje voor volgens mij waren het een masterclass van een master colleges van de collegegroep van de UvA. Ze hadden alles goed.
Allemaal alles goed. Makkelijke quiz. Ja.
Oh, zie je, hier zitten ze teksten op beginnersfout.
Nee, beginnersfout.
Dan hadden ze maar een boek of zoiets. Ik weet niet, een boek of zo hiervoor. Wat daar heel handig voor zou zijn.
Want je hebt inderdaad ook quizzen volgens mij nog enigszins regelmatig gemaakt en georganiseerd.
Ja, dat doe ik wel eens. Quizzen live. Maar dat heb ik ook. Ik heb quizboeken gemaakt, omdat je niet kon pubquizzen. Kon organiseren. Maar ik heb ook wel eens dat naar digitaal gedaan. Maar dat is echt... Dan moet je heel goed doordenken en door van tevoren bedenken met Kahoot of zo. Dat mensen het kunnen invullen online. Of...
Want ik heb altijd groot respect ook voor van die quizmasters die dat gewoon standaard doen of in een pubquiz. Want stel één vraag en het is chaos met tafeltjes die aan het overleggen zijn omdat de drankrekening op het spel staat.
Maar eigenlijk is een pubquiz presenteren het makkelijkst wat er is. Want als er een vraag is geweest en je zegt gewoon... Oké, vraag 2. Wat is de hoofdstad van Finland? En dan als mensen niet horen, gaan ze gaan elkaar ook al zeggen van... Stil, hij zei het. Dus je kan ook gewoon zeggen, vraag 2. En dan heb je de aandacht en dan zeg je gewoon...
Het moeilijkste is bingo meester, want dan moet je voor elk nummer moet je een grapje hebben. Dat is 88. Two fat ladies. Ja. Two fat ladies, 88. Nou, dan moet je nog 99 andere nummers...
Ik wil haast de vraag stellen, heeft een van jullie wel eens een online bingo gedaan?
Hell yes, baby!
ik was al bang dat ik de enige zou zijn die ja moest zeggen.
Nee, dat was misschien een van de leukste dingen van die hele corona shit. Was dat op een gegeven moment hadden we oké, comedy shows waarbij je in de Zoom meeting komt. Nou, dat werkt niet echt inderdaad. Improv shows, oké, werkt ook niet echt. Mensen die dan in de zaal wat we livestreamen, ook niet echt briljant. Wat het beste werkte, fucking comedy bingo. Dat verkochten was tot een malle en was oprecht hartstikke leuk.
Klinkt ook leuk, ja.
Ik heb een paar keer een soort techniek moeten doen. En dan moest je dan inderdaad, als iemand dan moest bingo had, moest je hem dan zo snel pinnen. Zodat ze dan met z'n tweeën kwamen en een liedje konden zingen als ze het fout hadden. En ik weet dat ik zat te kijken naar inderdaad, dan doe je echt zo de ledenvergadering van boomkwekersgroep Het Groene Plantje. Of zoiets. En die heeft dan een bingo. En er zat inderdaad zo'n oude man en die had er helemaal geen zin in. Die zat in een kut zo dit. En dat op dat scherm. En toen begon hij zo nummers voor te dragen. En dan zeg je dat. En op een gegeven moment zag je me bijna toch een rijtje. Dan zag je dat is te krachtig. Dat is te sterk. Als je bijna een rijtje hebt, dan word je gewoon opgewonden.
Ik vond het mooi. Ik heb er eentje gedaan. Die heb ik ingevallen omdat Hans Gommer, de koning online bingo.
De koning
bingo,
van de comedy bingo.
Die deed dat waanzinnig, maar die kon niet. Dus ik werd gevraagd. En dat was, mijn bankrekening zei ja. Maar het leuke, die had wel gezegd. Nou, als het een beetje lang duurt voordat iemand bingo heeft, kan je ook gewoon even tussendoor iets doen voor een lullig prijsje. als je gewoon allemaal volwassen kantoormensen met gewoon goede banen en opleidingen zegt, de eerste die zo meteen in beeld komt met een wc-rol, ja, die wint deze keycord.
Hey, go! Dan zien ze rennen, baby. Ja. Hele week van ABN AMRO.
Zo hard. Board members hier rennen.
En het was tijdens corona. Dus iedereen had heel veel wc-rollen. Ja. Dus,
oh god, eeuw. Ja. Hans, je zit hier op het toilet, Henk.
Maar weet gewoon dat, ja, mensen die luisteren nu en die ook worstelen met dat ze comedian zijn, dat ze, ja, gewoon niet alleen zijn.
Nee. Je kan erover praten.
Ja. Gewoon erover praten. Dan komt het goed.
Lucht ontzettend top.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!